La Mer, uit de jaren 1903-1905 van de Fransman Claude Debussy. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door chef-dirigent Marco Stens. Tot slot van deze middag, waarin de zee wel vaker een rol speelde. In ieder geval in het werk dat hiervoor ging. De première van Salto di Sappho van de Grieks-Nederlands componist Calliope Tsoupaki. Haar zeereis van Griekenland naar Italië voer ze voorbij Lefkas. Herinneringen aan de zee bij Debussy in La Mer. En nogmaals, als je deze zo precieze, heldere, kristalheldere noten hoort van Claude Debussy, dan staat het toch mijlenver van de impressionistische schilderijen van zijn tijdgenoten of een halve generatie daarvoor. Het impressionisme was wat eerder dan dat Debussy deze muziek componeerde. Nee, verbanden leggen tussen verschillende kunstdisciplines levert vaak problemen op. Laat dit maar op zichzelf staan. Dit is een meesterwerk op eigen benen. Heeft geen vergelijking nodig. En als het iets gedaan heeft, dan heeft het een aanzet gegeven tot moderne muziek. En het maakt nog steeds indruk, de kleurenrijkdom van Debussy. Het zijn over het algemeen trouwens geen Europese kleuren. Het is gamelan. Het is Indonesië. De gamelan die hij zag en hoorde tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs in het Nederlandse paviljoen. Marco Stens in de bloemen gezet, dankt het publiek. En heeft ook uitgebreid het Radio Philharmonisch Orkest bedankt. Het is 16:55. Nou, dat was een genereuze middag. Hoog tijd om naar het café te gaan. Dat doen we door middel van muziek van Gabriel Dupont, een tijdgenoot van Debussy. Severin von Eckartstein speelt twee delen uit La Maison dans les Dunes, het huis in de duinen. Nou ja, met zicht op zee, zullen we dan maar zeggen. Claire d'Étoile, 's nachts omhoog blikkend naar de sterren. En dan het tiende deel, het slotdeel uit deze cyclus Houle, oftewel de deining van de golven. Het is bijzonder dat we deze cd, die net nieuw is, de afgelopen week zoveel gedraaid hebben in Podium en dat die onder je huid gaat zitten. Het spel van Severien von Eckartstein, glashelder en doorleefd en een prachtige opname van muziek van Debussy en deze onbekende tijdgenoot van Debussy, althans ik kende hem niet of nauwelijks, Gabriel Dupont, twee delen uit zijn pianocyclus La Maison dans les Dunes. En zo aan zee, vlakbij zee, hebben we zeker een tijdje vertoefd in de zaterdagmatinée van vanmiddag. Het is momenteel 5:12.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En met naast mij muziekwetenschapper en auteur Thea Derks, die veel mooie boeken geschreven heeft, onder meer een prachtige biografie over Reimert de Leeuw een paar jaar geleden. Nu een os op het dak, moderne muziek na 1900 in vogelvlucht en inderdaad een avondje lezen, je bent er doorheen. Het is nog geen 100 pagina's voor 100 jaar, voor elk jaar één pagina. Thea, welkom. Maar laten we even beginnen bij het concert van vanmiddag met een première van een Grieks-Nederlands componiste, Kalliope Tsoupaki. Vertel.
Ik vond het een erg mooi stuk. Ik was gisteren al naar de repetitie geweest. Heel mooi hoe zij die sferen weet neer te zetten van die aanrollende golven, die windvlagen. Hoe ze die twee fluiten, panfluit en blokfluit, kleurig tegenover elkaar zet. Soms trekken ze echt helemaal samen op, dan weven ze weer heel erg mooi door elkaar. Prachtige cadens aan het eind. Misschien wat aan de lange kant. Ik dacht nog, je zou er gewoon een solo stuk of een apart stuk van kunnen maken.
Zou kunnen.
Ja, want het duurde echt enkele minuten. Ja. En het was heel erg mooi. Beetje hoketesachtig. Dat ze ieder om de beurt een noot speelde van het motiefje. Wat ik ook bijzonder vond. Die enorm snelle, repeterende noten, als bijna als mitrailleurschoten in beide fluiten. Want natuurlijk, ik vraag me dan hoe krijgen ze het voor elkaar? De afwisseling van orkest met solisten vond ik ook heel erg mooi getroffen. De klankkleuren, prachtig. Ja, heel mooi stuk.
Waar zat je?
Ik zat in het midden, rij 16. En dan ongeveer in het midden.
Oftewel ideaal.
Ja, ik denk het wel.
Dus
ja.
de balans tussen de solisten en het orkest was goed?
Ja.
Wat heel bijzonder is, want het is geen grote vleugel, het is geen trompet, het zijn twee tere
instrumenten. Maar ze gebruiken wel veel het hogere register, hè, waardoor ze er wel bovenuit komen. Ja. Een hele enkele keer waren ze een beetje ondergesneeuwd, maar het was goed in balans, vond ik wel.
Het deed mij ook Grieks aan.
Ja, heel erg. Vooral meteen al dat laddertje in het begin. Ze gebruikt ook echt oud-Griekse modi, zoals het dan heet. En andere ladders dan wij hebben heel veel kleine secundes erin. Dus een ta-da, weet je, dat heeft dan meteen dat slepende effect, dat nostalgische ook. Het is heel archaïs, hè. Maar dan heb je wel ook die hectiek van die enorme golfbeweging met al die 16 of 32e noten in dat orkest. Ja, heel erg mooi. Maar heel inderdaad Grieks qua sfeer.
En wat voor mij totaal innovatief was, is dat een soloconcert of een dubbelconcert eindigt met een cadens. Je verwacht nog een knaller vanuit het orkest, maar dat is niet zo.
Maar dat doet zij de hele tijd in dit stuk. Hè? Want dus, je hebt iedere keer die best ook fortissimo passages van het orkest. En dan denk je, nu gaat het eindigen met een enorme knal of een cymbaal of een bekkenslag of een paukenslag. Maar nee,
niet, hè?
Het stopt en dan gaan die fluiten weer verder. Dus het is heel spannend daardoor.
Het is een bijzonder seizoen in de zaterdagmatinée, want vrouwelijke componisten staan centraal.
Ja,
dat moet je ook goed doen.
Ik heb ze naar mij geluisterd.
Dat moet je goed doen, hè? Vuist op tafel.
Ja. Ja, ik vind het geweldig. Nou ja, het is toch nog altijd zo dat vrouwelijke componisten zeer weinig aan bod komen.
Ja, maar je kunt het niet forceren, want het zoiets.
Nou, maar dat vind
kost
ik altijd flauwekul. Ze zeggen altijd, wij gaan alleen maar voor kwaliteit. En dan denk ik, ja, heb je dit dan geluisterd? Hè? Ik heb bijvoorbeeld heel lang geleurd met een opera van Ethel Smyth. Die heet The Wreckers. Geschreven in, even uit mijn hoofd, 1906 of zo. jarenlang voordat Benjamin Britten werd geboren. Iedereen die ik voorspeelde zei, oh wat een prachtige muziek. Maar ze heeft wel erg goed naar Benjamin Britten geluisterd. Nou, dan denk ik, oké. Dan zeg ik, ja, maar die was hem niet eens geboren toen die opera geschreven werd. En dan zou je zeggen, nou, dan zou men denken, nou, dit is toch de ontdekking van de eeuw. Want dit is zo'n voorloper van Peter Grimes. Maar dan gebeurt er niks. Dan zeggen ze, oh, en dan houdt het dan mee op.
Denk je dat het genderverhaal daar een rol speelt?
Ja, weet ik zeker. Ja. Weet ik echt zeker. En nu, ik denk ook door de MeToo-affaire, krijgen de vrouwen eindelijk meer stem. Wordt er eindelijk serieuzer naar geluisterd.
Wat ik bedoel is je bent jong, je bent componiste.
Ja, rolmodellen.
Nou ja, precies, dat hebben we nodig. Het is een heel traject. Ja. Nu hebben we de jonge Kate Moore, we hebben Mathilde Wantenaar, we hebben Maaike Nas, we hebben jonge vrouwen die van zich laten horen.
Ja.
Precies, die ontzettend goed musiceren. En misschien was dat een generatie geleden wel, werd dat niet gestimuleerd. Dus als je dat stimuleert, heeft dat tijd nodig. Zo'n MeToo-beweging is heel recent pas.
Maar zeg alleen al, tijdens mijn voorgesprek met Calliope ook, hè, zij werd eigenlijk min of meer gedwongen een pianistencarrière te volgen, terwijl zij als kind of van 4 al achter de pianokrop altijd melodietjes componeerde, maakte, maar niemand pikte dat op. En ze werd naar school gestuurd, ze moest maar pianiste worden. En eigenlijk met heel veel tegenwerking of zelf eigen kracht is het haar gelukt om componist te worden. Het werd gewoon niet gestimuleerd.
En dat is in Nederland gebeurd. En gestimuleerd door Louis Andriessen. Ja. Dus in Nederland kon dat ook al een langere tijd wel.
Ja,
gelukkig,
ze is
toch?
Echt naar Nederland gekomen om bij Louis Andriessen te studeren. En daar heeft ze ook heel veel aan gehad. En die heeft haar enorm geholpen met hoe ze haar eigen denkwereld, want die is heel anders dan die van Louis Andriessen, hoe ze die op papier moet krijgen, hoe ze die vorm moet geven.
Noem eens een paar componisten, vrouwelijke componisten, die dit seizoen langskomen bij de Zaterdagmatinée.
Volgende week meteen al Camille de Rossi. Dat is dan een barokcomponiste, ook niet zo heel bekend. Die heeft een paar prachtige oratoria geschreven. En we gaan daar dan horen il Sacrificio di Abramo. En dat is ook nog nooit eerder in de matinée uitgevoerd door de Bachvereniging. Dus daar zie ik erg naar uit. Dan hebben we Carola Baukholt. Dat is ook een hele leuke Duitse levende componist. Die maakt muziek uit een klapperend uithangbord van Slamvlokken heet ze een stuk. Oh, dat gaat geloof ik zelfs in dit. Ja, Slamvlokken. Dat is gebaseerd op van die schoonmaak, waterschoonmaakdingen. En dan wordt er met algen of weet je, dierlijke bacteriën en zo, wordt het water gezuiverd. En daar maakt zij dan muziek van, die klanken. Dat is geweldig. Unsuk Chin is ook een hele interessante componist. Kaya Sarriaho werkt natuurlijk heel vaak met heel veel boventonen. En dat is ook heel mooi.
Dat zijn er al twee die al heel lang bezig zijn.
Ja, dat
Unsuk Chin en Kaya Sarriaho zijn wereldvermaard.
Klopt.
Op alle grote
podia
spelen ze.
Ja.
Dus die hebben het wel voor elkaar gekregen.
Ja.
En terecht ook.
En dat zijn dan natuurlijk ook rolmodellen voor die anderen. Kijk, en Gubadulina zit erin.
Zeker.
Aan wie nu een heel festival is gewijd in Den Haag. Dag in de branding is nu gaande. En Uzwolskaya natuurlijk, de vrouw met de hamer, zit er ook in. Dus het is een prachtig programma. Ja.
En Lili Boulanger.
Ja, Lili Boulanger, niet te vergeten. Dufond de la Bim. Een paar maanden geleden of gegaan in de vrijdag of Avrotos
Vrijdagconcert.
Ongelooflijk krachtig stuk. Ze is de tijdgenoot van Debussy, is daar wel aan verwant, maar had deels Russische wortels en dat hoor je ook. Dufond de la Bim is een ongelooflijk krachtig stuk met solisten, groot koor en groot orkest. Echt
en,
geweldig stuk.
Ja, een van haar psalmen, hè? Ze heeft dus van die prachtige indrukwekkende psalmzettingen.
Ja.
Veel te jong gestorven,
2, 3, 24. Ja, dat is verschrikkelijk. Dus met die vrouwen die gaan dan heel jong dood of hebben onmogelijk lange namen. Het is echt verschrikkelijk.
Maar ze komen langs, gelukkig, dit seizoen.
Dit seizoen.
En het is de wederopstanding in de muzikaal opzicht van Lili Boulanger. En dat is maar goed ook.
Ja.
Dit is, Thea, heel kort, De Matin du Printemps. Je zult het vast kennen. BBC Philharmonisch onder leiding van Jean-Pascal Tortelier. Om kennis te maken met het prachtige oeuvre taalgebruik van Lili Boulanger.
Thank you.
De Matin du Printemps van Lili Boulanger, jonggestorven Française. BBC Philharmonic onder leiding van Jean-Pascal Tortelier, muziek van een kleine 100 jaar geleden. Van haar gaat op 10 november in de zaterdagmatinée du fond de l'abîme, vanuit de diepte, roep ik tot u. Het is het oude De Profundis verhaal, Thea Derks, toch?
Ja, klopt. Ja.
Prachtig. Ze komen veel langs, de vrouwelijke componisten. In december komt Kaija Saariaho, wereldvermaard Fins componiste. Eigenlijk moet je zeggen, ze is Frans, want ze woont al zo lang in Parijs.
Ze woont al heel lang in Parijs, ja.
Thea Derks, auteur van Een os op het dak. Naar Darius Milhaud, Le Bœuf sur le Toit. We zullen het zo meteen nog even laten horen, wie weet. Moderne muziek na 1900 in werkelijk een vogelvlucht, want in 100 bladzijden ben je klaar.
Ja, en het zijn dan eigenlijk 118 jaren, hè? Dus ik heb nog niet eens een pagina per jaar, want ik ga tot en met nu. Dus het was heel erg to pare down, zeg je in het Engels. Hè? Je moest gewoon heel veel kill your darlings, et cetera. Gewoon echt de hoofdlijnen. En ik heb het ook geschreven op verzoek. Daarom is het leuk dat we hier nu zitten. Van mensen in het concertgebouw die mijn cursussen Nieuwe Muziek hier volgden. Want die vroegen altijd, god Thea, is er nou niet eens een boekje waar we even wat kunnen naslaan? En nou ja, dan gaf ik allemaal tips. En zeiden ze, ja, maar ja, dat is zo'n dikke pil. En dat is allemaal zo muzikologisch en zo. Is er niet iets wat wij gewoon kunnen begrijpen en wat ook klein en handzaam is? En daar is het eigenlijk uit voortgekomen. Dus het is echt bedoeld voor de geïnteresseerde leek die denkt, ja, moderne muziek, ja, waar moet ik nou beginnen? En het is allemaal moeilijk. En ik heb geprobeerd in heldere, toegankelijke taal toch de belangrijkste stromingen toe te lichten.
Nou zijn er tig kapstokjes waaraan je de 20e eeuw kunt ophangen als je wil. Wat jij gedaan hebt is hoofdstuk 1 harmonie, hoofdstuk 2 ritme, hoofdstuk 3 klankkleur. Het verhaal eigenlijk langs drie lijnen, muzikale lijnen, opnieuw verteld. Waarom die keuze?
Het is een beetje ontleend eigenlijk aan het boek van Ton de Leeuw. He, die doet dat ook, muziek van de 20e eeuw. En ik vind het gewoon een hele mooie kapstok. Want het is gewoon zo, je hebt gewoon heel veel muziek die tegelijkertijd wordt gemaakt. Dat kun je bijna niet allemaal vertellen. Dus je moet een kapstokje hebben. Dus dan begin je bijvoorbeeld inderdaad met harmonie. En dan ga je naar het ritme. En dan begin je eigenlijk iedere keer weer opnieuw bij 1900, want die ontwikkelingen zijn allemaal tegelijkertijd. Dus vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. En dan aan het slot nog een aantal belangrijke steden, zeg maar, die een grote rol
hebben. Ja, hoofdstuk 4, belangrijke cultuurcentra. Daar staat geen Nederlandse stad.
Nee, iemand zei al, waarom staat Amsterdam er niet bij? Maar ja, het zijn toch de hoofdcentra waar de belangrijke dingen gebeurden. En het blijft zo, je wil een beknopt boekje hebben. En want dan kan je ook zeggen, waarom staat Den Haag er niet in? Je hebt de Haagse school, dat soort dingen. Dus ik heb gewoon gekozen voor deze steden. En misschien een volgende, als er een tweede druk komt, misschien, ik heb me een beetje laten overtuigen, misschien komt Amsterdam er dan toch wel in. Maar dan samen met Den Haag.
De Haagse school voor de nieuwe muziek. Ja. Amsterdam natuurlijk het concertgebouw.
Ja.
Je moet nu ook zeggen Amsterdam de Nationale Opera. Want die staat ook op de wereldkaart.
Ja.
En je kunt ook zeggen Utrecht. Een geboorteplek voor de oude muziek. Een van de pionierscentra daarover.
Ja,
maar dan wordt het een dik boek.
Maar dat bedoel ik. Het precies. Moet compact blijven.
Hoofdstukje 1, harmonie. Wat gebeurt er in een notendop? Ik ben een leek. Leg mij eens uit wat er gebeurt in de 20e eeuw met harmonie. Dus samenklanken die heel mooi waren in de barok en de romantiek. En daarna, wat gebeurt er in de 20e eeuw?
In de 20e eeuw laten ze dat langzaam los. Het is eigenlijk zo dat op een gegeven moment in de 18e eeuw wordt ontdekt dat je zeg maar drie klanken hebt. En of je nou één toon onderin legt, bovenin of middenin, altijd wil de muziek terug naar de grondtoon, oftewel de basis. Dat noem je dan de tonica en daar vandaan tonale muziek. En dan heb je dus 8 tonen, of ja, 7, hè, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. En op elk van die tonen wordt weer samenklanken gebouwd. Maar die staan allemaal in dienst van die grondtoon. Nou, wat gaan ze in de loop van de tijd doen? Ze gaan steeds meer extra klanken toevoegen. Ze gaan ladder vreemde tonen toevoegen. Dat doet bijvoorbeeld Wagner, hè, wat je vanavond hoorde, Parsifal.
Vanmiddag
hoorde. Dus dan gaat eigenlijk die grondtoon een beetje versluierd raken. Dus je weet niet meer waar zitten we nou precies. Je komt er nog wel uit. En dan krijg je aan het eind van de 19e eeuw krijg je Arnold Schoenberg. En die zegt, ja, die 7 tonen met al die eigen functies en die hiërarchische structuur, daar wil ik eigenlijk gewoon vanaf. We gaan alle 12 halve tonen aan elkaar gelijk maken. En dan gaat hij daarmee spelen. En dan krijg je hele andere harmonieën. Want dan ga je niet meer zeggen, oh, we zijn nu... Dan kan je nergens anders heen. Dus dat wou hij dan loslaten. Het was heel moeilijk, omdat wij zo geconditioneerd zijn dat je altijd daar weer heen wilde. Dus in het begin heeft hij heel veel vocale stukken geschreven. Bijvoorbeeld de tweede strijkkwartet. Ik weet niet of dat toevallig klaar hebt staan.
Nee. Maar daar, met sopraan erbij.
Precies, in het laatste deel. En dan zingt zij ook, ik fühle Luft van andere planeten. Ik voel lucht van een andere planeet. En daar voel je dat, ja, daar gaat ze niet meer terug naar een tonica. Dat gaat helemaal zweven. En in die tijd vonden mensen dat heel eng en akelig. Die werden er gewoon letterlijk misselijk van. Nou, daar is Schoenberg op voort gaan borduren. En toen is dus de tonaliteit losgelaten. En daardoor kreeg je ook andere samenklanken, waardoor je wat minder houvast hebt.
Ja, we zijn nu weer terug in een tijd die heel tonaal is. We willen eigenlijk weer terug naar die grondtonen. Ja. Het is onontkoombaar.
Het lijkt erop, hè?
Maar neem me nog even mee naar La Mer. Want als ik dat stuk hoor van ruim 100 jaar geleden, dan is dat ook niet tonaal meer. Van ik moet nu naar de grondtoon. Ik hunker naar een afsluitend akkoord. Het is ook hele vrije muziek, hè?
Het is hele vrije muziek. Er zitten ook wel veel Wagner-elementen in, vind ik toch altijd. Maar wat hij doet is inderdaad, ook hij gebruikt bijvoorbeeld pentatonische ladders. Dat komt uit Azië. Die hebben ook niet die dwingende richting grondtoon. Hij gebruikt soms hele toonladders. Dan heb je ook niet dat je zo van die tito, weet je, dat die eind nooit zo dwingend moet komen. En Debussy is natuurlijk echt iemand, dat noemde ze men toen denigerend. Ja, dat is gewoon een impressie, een impressionisme. Negatief bedoeld. En wij zeggen nu van, god, prachtig. Inderdaad, het is gewoon heel schilderachtig als je die La Mer hoort. Ja.
We zijn met z'n allen wel iets gewend geraakt de afgelopen eeuw. We hebben wel geleerd om onze oren te openen en verder te openen. Het vioolconcert van Alban Berg is atonaal, maar het is een van de meest geliefde en indrukwekkende vioolconcerten van de 20e eeuw. Dus we zijn wel een eindje opgeschoven. Maar als ik nou kijk in 2018, waar we nu zijn, dan lijkt het er toch op dat we in een nostalgische tijd leven. En niet in een vooruitstrevende, geen progressieve tijd. Zeg maar.
Nee, dat vind ik zelf ook wel een beetje. Dat vind ik soms ook wel eens moeilijk. Want ik wil ook wel verrast worden als ik naar een concert ga. En er is nu best een grote stroming van componisten die eigenlijk toch wel heel erg teruggaan naar die tonaliteit. Op zich mag dat wel, maar dan word ik wat minder verrast. En je hebt mensen zijn dol op bijvoorbeeld Einaudi en zo. Ja, ik ben geen snob, maar ik vind dat toch veel te gemakzuchtig. En dat vind ik toch wel van sommige componisten nu, vooral in Amerika, die dan eigenlijk een beetje behaagziek zijn, komt natuurlijk ook door de tijd dat er minder respect is voor cultuur, dat er minder geld wordt uitgegeven. Dus wat moet je? Je moet geld verdienen zelf en je moet de mensen de zaal binnentrekken. Dat zal allemaal met elkaar samenhangen, denk ik.
Hunker jij naar andere tijden?
Ik hunker. Nou, weet je wie ik erg goed vind? Alexander Goubejev. Dat is een jonge Rus. Die heeft 2 jaar geleden Gaudiamus gevonden. Met een heel gek stuk. Die doet de raarste dingen. Die heeft dan de dirigent. Ze heeft allemaal touwtjes aan zijn vingers. Aan zijn armen, aan zijn benen, overal. En als hij die beweegt, dan hangen aan die touwen zitten allemaal plastic, voorwerpen. En die schuren dan over triplex platen en zo. En dat wordt allemaal elektronisch versterkt. Krijg je dus hele gekke geluiden en klanken. Maar het is heel spannend. En het is heel tegendraads. Dat vind ik echt geweldig. Iemand die leuke dingen gaat doen en die weer een nieuwe blik op muziek werpt. Dat vind ik een hele goeie.
Over 5 jaar bij de tweede druk komen er andere namen in voor.
Nee, hij staat erin.
Hij staat erin?
Ja,
hij staat er al in.
Ja,
Oké, zover was ik nog niet. Ik heb het begin gelezen, het eind nog niet. Thea Derks, dankjewel. Een os op het dak, moderne muziek na 1900 in vogelvlucht. En het is gebaseerd op de titel Dit stuk van Darius Milhaud, Le Bœuf sur le Toit. Thea, dankjewel. Succes.
Graag gedaan. Thank you.
Het slot van Le Boeuf sur le Toit van Darius Milhaud door het orkest van Frankrijk onder Leonard Bernstein. Een os op het dak, titel van het nieuwe boek van Thea Derks over moderne muziek in de 20e eeuw. Het is bijna 4:15. Dit is het spel van mijn volgende gast. Alexander Romanovsky met Etude opus 10 nummer 5 van Frédéric Chopin. Geboren en getogen in Oekraïne. Opgegroeid verder in Italië. Treedt hij morgenavond op in de serie Meesterpianist in het Concertgebouw in Amsterdam, de Grote Zaal. Het is niet zijn debuut, het is zelfs niet zijn tweede keer. Het is al de derde keer dat hij langskomt met een heldenprogramma. Alexander Romanovsky, warm welcome here at the Matinee Café table for your third performance tomorrow night in the serie Meesterpianist.
Yes. Hello to everyone. I'm very happy to be here, and this will be my second recital for
solo
the series.
Solo recital,
but I was here for another special occasion on the 30th anniversary of the Meesterpianist in series, and that was absolutely incredible.
Het is inderdaad zijn tweede solo recital, maar hij was ook de gast bij het 30-jarig jubileum van de serie Meesterpianisten van Marco Riascov. With a daring program tomorrow night. The two sets, Chopin Studies and the Liszt Sonata B minor. Or don't you look at it that way?
Well, it could sound colossal, and it's really something which you don't see so often played together. But I assure you that there are reasons for these two masterpieces to be together, because there is very strict connection between these pieces. The etudes by Chopin, Opus 10, were dedicated to Liszt. This is quite a natural thing, because Chopin was fascinated with the way of playing of Liszt, and there are even some quotes from Chopin saying of listening Liszt playing his etudes, and his Chopin saying, "I would be able to play my etudes like Liszt is playing." This is about Opus 10. If we speak about Opus 25, this is less known fact, that they were dedicated to the most important woman in the life of Liszt, Marie Dagu. So when I was reading about this, and when I was playing Chopin etudes, I said, no, I must go for it. I must play after this sonata by Liszt.
De combinatie van Opus 10, Opus 25 en de sonate in B-klein van Franz Liszt is niet meer dan logisch, zegt Alexander Romanowski. Je kunt eigenlijk bijna niet anders. Want Opus 10, de etudes, zijn opgedragen door Chopin aan Franz Liszt. En hij was bijna jaloers op het spel van Franz Liszt. Als ik zo zou kunnen spelen, zou ik het ook zo doen. En Opus 25 droeg Chopin op aan de vrouw, de belangrijkste vrouw in het leven van Franz Liszt, Marie Dagu. Dus dat is een van de redenen dat ik het ga doen. Yet, it is a daring program. Apart from these wonderful connections, you still have to play the stuff.
Yes, you are right. But I think also that we have to find some input for our art, for making something. If a person goes on the stage, it has to offer something incredible, something almost crazy, because people who come to listen to concert, they come for a miracle. And you know, Rubinstein was saying always that you have to spill real blood, at least one drop of real blood on the stage. This obviously speaking about musical things, not real blood, I hope. And I always look for challenge for myself. I'm so happy that today we have so many young pianists and pianists who are already in the middle age, and this is wonderful. I'm never playing against someone to say I am the best. I'm always playing and making to and trying to be better than myself. And for me, playing all Chopin etudes represents a big challenge, not for its technical difficulty, because it's undeniable. The difficulty is enormous, because Chopin wrote 24 etudes for each type of technique. Mm. Each etude is dedicated to one type of technique. But more than this, it's also musically. Each etude is so well known. It's such a masterpiece of charm, of profoundness sometimes, or of little joke. So you have to create 24 little universes when you are playing, and everything goes in such a kaleidoscope of the etudes are not so long, so you have to enter to this universe and go out in very short time. And this is a big challenge for me as a musician, not only as a musician but also as a performer. And from this comes the fact that I would like to play these etudes all in a row, like 24 in a row without a break.
Het publiek komt niet zomaar naar een concert, zegt Alexander Romanowski. Het publiek wil een wonder meemaken. Dat is die kant. Mijn kant is, zoals Arthur Rubinstein al zei, bij elke uitvoering moet er bloed vloeien. Die moet eigenlijk een druppel bloed op het podium laten vallen. Zo moet jouw inzet zijn, zo zwaar moet het zijn, zo stevig moet het zijn. Zo moet die uitdaging zijn, dat wil ik ook. Maar die connectie die ik net noemde, die is voor mij ook belangrijk. Een reden om te doen wat ik doe. Natuurlijk zijn ze technisch heel erg lastig, maar ze zijn muzikaal ook lastig. Je moet steeds een universum in en een universum uit. En dat keer 24. Het zijn 24 etudes die allemaal een eigen technische moeilijkheid benaderen. Maar het zijn ook allemaal 24 muzikale wondertjes die steeds een eigen verhaal hebben. Dat wil ik doen. Ik wil niet beter zijn dan mijn concurrentie. Er zijn zoveel geweldige pianisten rondom mij heen, jong en iets ouder dan ik. Nee, ik wil beter zijn dan mijzelf. Beter dan de vorige keer. The Chopin studies are music for us to. When I listen to them, it supersedes for me as a listener, and that's easy. But it is such wonderful music. So in a way, your challenge is beyond belief, because you have to supersede the technical abilities and difficulties, the barriers, and present me the miracle of that music.
Absolutely so. You are completely right.
So how do you build up towards tomorrow night? How do you do that?
Well, to say the truth, obviously I already performed some of the etudes and even recorded some of them. But to play all together, well, I started little by little already more than 1 year ago playing 2, 3, 4 etudes together, giving them time to grow inside myself. I was listening to other performers, trying to find the real, you know, intonation in each etude, because this is the most important thing. What is the intonation? Intonation is a language of your emotions, because when you are very worried or when you are happy, the same word, you will say it with different intonation. And this is what I'm looking when I'm trying to speak through the
music.
Well,
that's a wonderful approach. Inderdaad, als je praat, jouw intonatie zegt iets over je emoties. Hoe je het zegt, meteen duidelijk wat je bedoelt. En deze 24 etudes gaan over intonatie. Dus hoe benader je ze? Hoe zeg je het? Dus hoe komt het over jouw emoties? Dit is Alexander Romanovsky in een etude van Alexander Scriabin uit het Opus 8. Heel kort. Geweldige spel van Alexander Romanovsky in deze etude uit Opus 8 van Alexander Scriabin, een Decca-plaat van even geleden. So how do you spend your day tomorrow until the recital, Alexander? Do I find you tomorrow morning jogging through the Vondelpark, or what happens tomorrow? How do you plan your day?
Can be, because I like running in the mornings, and it's a wonderful way to clear your head, clear your mind, to get ready for the new day. But in general, I speaking seriously, I would like to be able to play almost the whole of the program in the hall. For me, this is the most important thing, because obviously, when you play in the concert, there will be some surprises. But I, you know, like a Formula One driver, mm-hmm. they just sometimes they even walk a whole racing circle,
track.
You know, track. Yes, to see how it's to feel it, and Sokolov makes it, and I think it's a good example. So this is what is on my mind. You know, I feel so fortunate and so honored to be able to present this kind of program in such a hall, but more than the hall, such a series run by Marco Riasco, because he's a legendary person, legendary organizer who made history, and to be able to present this program for his audience. Makes me very proud on one side, but also gives me a lot of responsibility. So I will be very serious about the concert of tomorrow.
I wish you an inspiring walk along the track of the Concertgebouw tomorrow, someday, sometime tomorrow, and an inspiring performance tomorrow night. It's only the second time in the history of the Master Pianist that all the etudes by Chopin are being performed. Alexander Romanowski, dankjewel. Hij gaat morgen hij gaat het hele recital spelen in het Concertgebouw. Zegt met de Formule 1 doen ze het ook. Niet alleen dat testrijden, maar soms lopen die jongens het hele track om het te voelen wat je moet, hoe je moet rijden, hoe je moet bewegen. En ik wil het toeval uitsluiten, want er zullen toevalligheden gebeuren morgenavond tijdens het recital zelf vanuit de zaal. Dus hij voelt zich enorm geëerd, vereerd om dit te mogen doen morgenavond. Dus de etudes van Chopin. Maak het mee als er nog plek is in de zaal, in de grote zaal van het Concertgebouw. Want hij zegt, Marco Riaskov is een legendarische programmeur die geschiedenis geschreven heeft de afgelopen 30 jaar hier in het Concertgebouw. Alexander Romanowski, all the best.
Thank you
so much. Dit is de laatste anderhalf, twee minuten. Nog één keer terug naar de zee. Daar waren we zoveel vanmiddag. Met de Griekse componist Nikos Skalkoptas. Nocturne uit zijn ballet De Zee. Zometeen podium op zaterdag met Wouter Plezier.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.